Ik wil heel erg graag met u over de Heilige Geest spreken, maar dan in het bijzonder hoe hij eigenlijk een groep mensen verandert en hoe hij heel specifiek in het leven van Simon Petrus eigenlijk werkt. En ik wil met u lezen Handelingen 1 vers 8 en de teksten die ik gebruik, die worden geprojecteerd. De Heer Jezus zegt, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en in Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Ik wil nog heel graag met u bidden. Vader, het is een speciale... een speciaal moment steeds weer opnieuw om uw woord te openen. En die woorden van u die gesproken zijn tot de apostelen, dat die ook in ons hart mogen neerdalen. En ik wil u zo bidden dat u me passie geeft om te spreken. Dingen die ik zo heb voorbereid, dat u de Heilige Geest, dat u daar leven in zult blazen. Want het zijn dode woorden die alleen tot leven komen als u, Heere God, door uw Heilige Geest dit in onze harten plant en dat het vrucht mag dragen. Ik wil ook bidden voor het luisteren, dat we niet afgeleid zijn. Ik wil u zo bidden dat we in die rust en in die vrede, in de shalom van de Messias, aan uw voeten mogen gaan zitten om te luisteren naar uzelf, Heer. Zo draag ik alles aan uw diepe genade op. In Jezus' heilige naam. Zoals ik al zei, wil ik heel erg graag met u nadenken over het ontvangen van de Heilige Geest, die ieder mens die wederom geboren wordt, die bij zijn wedergeboorte die Heilige Geest ontvangt. En ik wil dat heel erg graag doen aan de hand van een samenvatting eigenlijk over het leven van Petrus. Waarom de Heilige Geest is uitgestort en wat dat nu voor een verschil maakt in ons leven, in uw leven, in mijn leven, en hoe dat een verschil maakt in het leven van Petrus. Wat voor een geweldige invloed dat heeft gehad in zijn leven voor Pinksteren en na Pinksteren. En weet u, dat is iets heel essentieels wat ik nu zeg. Het is namelijk zo dat het verschil in Petrus is niet voor de opstanding van de Heer Jezus en na de opstanding van de Heer Jezus. Dat wil ik u laten zien. Ik wil u laten zien dat een essentiële verandering gebeurt in het leven van Petrus, niet na de opstanding van Jezus Christus, maar met de uitstorting van de Heilige Geest. Weet je, Petrus, ik vind het een prachtige studie. Ik heb deze week wat gelezen over zijn leven. Er staat heel erg veel over Petrus in de Bijbel. Het is ook een van de geliefde apostelen van de Heer Jezus. Je ziet eigenlijk dat Jezus heeft zo wat kringen. En een van de kringen, de intensste relatie heeft hij natuurlijk met de Vader. Maar daarna is er een kring van drie apostelen die direct bij hem in zijn omgeving zitten. En dat is Petrus, Johannes en Jacobus. Je ziet dat zij op hele essentiële momenten in het leven van de Heer Jezus, dat zij die drie zijn die bij hem mogen zijn. U vindt dat onder andere bij de verheerlijking op de berg. Als dan de Heere God, dat Jezus met hem op de berg, met die drie apostelen aan het berg opgaat en dat de Heere God, dat bevestigt, deze is mijn geliefde zoon. En dat Petrus, Jacobus en Johannes, dat zijn de mensen die daar aanwezig zijn. Ook als Mozes en Elia verschijnen, dat ze dan zeggen tegen Jezus, van laat ons hier de tenten opslaan. Maar je ziet dat ook onder andere als er bij het dochtertje van Jairus, als dat overlijdt, dan zijn dat de drie apostelen, weer Petrus, Johannes en Jacobus, die mee binnen mogen gaan en mogen zien dat Jezus dat dochtertje van Jairus uit de dood opwekt. En een van de markantste dingen is natuurlijk als er in het moeilijkste uur van de Heer Jezus, als die dan in die hof van Gethsemane is, dan is het zo dat hij dan De apostelen die zonderen zich af. Maar deze drie, die komen dan toch in de buurt van de Heer Jezus. Deze drie staat er eigenlijk dat zij het kortst bij hem zijn. En eigenlijk zie je ook dat in het Johannes-evangelie dat Johannes dan dat gebed opschrijft van de Heer Jezus als hij zo strijdt in die hof van Gethsemane en bidt voor u en voor ons en voor de gemeente die komt. Je ziet dat Petrus dus echt een man is die heel kort bij de Heer Jezus, zeg maar, leeft. En als hij dan, zeg maar, het bijzondere is eigenlijk dat hij van Jezus krijgt hij direct bij de eerste ontmoeting een andere naam. In Johannes 1, vers 42 en 43, laat hij maar zien, Jesse, daar staat dat zijn broer, deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek Petrus Simon aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas, dat is het Aramees voor rots, genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus, wat vertaald wordt met rots. En als je de evangelie doorleest, daarom heb ik deze preek ook genoemd Simon voor Pinksteren en Petrus na Pinksteren, dan zie je eigenlijk dat in feite bij die eerste ontmoeting krijgt hij een andere naam. Dat Jezus tegen hem zegt van, jij bent Kefas, jij bent een rots. Maar het mooie is, als u de tijd hebt, moet u dat gewoon eens doorlezen. Dat als hij Simon met Simon aanspreekt, dan is dat een aanwijzing dat hij iets gedaan heeft wat bestraft of gecorrigeerd moet worden. En dat komt regelmatig voor. De natuur van Petrus, van Simon, is driftig, onbetrouwbaar. Hij belooft soms dingen die hij niet kan waarmaken. Hij behoort tot die categorie mensen, en je kent ze allemaal om je heen waarschijnlijk, die vol enthousiasme aan iets beginnen en eigenlijk halverwege zien, ik heb mijn eigen krachten overschat en ze halen het doel niet. Hij is ergens driftig en door zijn bijnaam Petrus te geven, werd hij voortdurend eigenlijk herinnerd, denk ik, hoe die behoorde te zijn. Als Jezus hem Simon noemt, dan weet hij direct, dit is de oude manier waarmee ik bezig ben. En als hij hem rots noemt, dan wist hij, zo moet ik zijn. Hij was impulsief, ontzettend onstuimig, overhaast. En als hij de Heer Jezus als de Heer Jezus zijn verloochening voorzegt, dan zegt hij, Simon, Simon, de Satan heeft alle opgeëist om u te ziften als tauwen. En in de hof van Gethsemane, als Petrus zou moeten waken, dan zegt de Heer Jezus, Simon, waarom slaapt gij? Johannes, die kent Petrus heel goed. En als je de evangelie leest, als je het Johannes-evangelie leest, dan zie je eigenlijk dat hij 15 keer noemt hij hem Simon Petrus. Hij noemde het niet Simon, hij noemde hem niet Petrus, hij noemde hem 15 keer in het evangelie Simon Petrus. Het is alsof Johannes geen keuze kan maken in zijn naam. Want hij zag in zijn vriend, zag hij voortdurend beide kanten. Hij zag die Simon, die geestdriftige man, die eigenlijk zich soms niet onder controle had. En hij zag ook een proces dat die Petrus aan orde was. En na de opstanding, dan geeft Jezus zijn discipelen de opdracht, dat vind je in Matthäus 28, vers 7, dat ze naar Galilea zouden gaan. Maar wat doet Simon? Hij gaat niet naar Galilea. Hij heeft de Heer Jezus verloochend. Hij denkt, het is over. Wat hij gaat doen is, hij gaat vissen. Hij pakt zijn oude beroep pakt hij op. Simon pakt zijn oude beroep op. Omdat hij een leider is, volgen anderen ook. Hij gaat dus weer met ook andere apostelen, die ook vissers waren, gaat hij vissen. Simon gaat vissen. Het is einde verhaal. Ook na de opstanding is het einde verhaal voor hem. Omdat hij terugkijkt en hij ziet dat hij ongelooflijk gefaald heeft. Datgene wat hij eigenlijk in alle geestdrift gezegd heeft, iedereen kan die verloochenen, maar ik zal u niet verloochenen. En Jezus hem daar ten tegen zegt, weet je Simon, voordat 3 keer de haan kraait, zou je me verloochend hebben. Dan zie je eigenlijk dat hij dan aan dat kampvuur staat en dan komt zo'n slavin en die vraagt hem, ken jij Jezus? En dan vervloekt hij het zelfs. Vervloekt hij zichzelf. Simon, weg bediening, weg alles. Dan is het zo mooi, ik vind het zo prachtig steeds, dat als er staat de kolenvuur, bij een kolenvuur verloochent hij de Heer Jezus. Maar dan moet hij thuis maar eens lezen in Johannes 21. In de Bijbel staat 2 keer een kolenvuur. De eerste keer het kolenvuur waar Simon Jezus verloochent. Dan gaat hij vissen. En dan zit hij in dat bootje. Ze hebben niks gevangen. En dan ziet hij op de oever een kolenvuur. En dan klimt hij uit die boot. En dan loopt hij naar dat kolenvuur. En daar is Jezus. Jezus die daar aan het kolenvuur is. Je moet zich voorstellen, een kolenvuur op het strand, dat is niet zo eenvoudig. Je zou kunnen zeggen van oké, laten we hout kopen, branden. Nee, Jezus heeft daar kolen en hij brengt Simon weer aan dat moment, komt hij terug. En dat is zeer indringend, die ontmoeting. Daar zit een hele diepe les zit erin. Jezus vraagt hem namelijk, Simon, heb je me waarlijk lief? Niet Petrus, nee, Simon, heb je me waarlijk lief? Het woord wat daar gebruikt wordt is, Simon, heb je me waarlijk lief met die zelfopofferende liefde, die agape liefde, die goddelijke liefde. Nou, dat, je kunt zich voorstellen, als hij nu gezegd had, Petrus, heb je me met die agape liefde lief, dan had hij misschien nog gedacht, oké, waarschijnlijk zou ik dat wel uit mijn eigen vaatje kunnen putten in mijn nieuwe naam. Maar Jezus vraagt hem, Simon, heb je me waarlijk lief? En hij zegt, Heer, u weet dat ik u lief heb. En met het woord wat hij daar gebruikt, dat is, ik heb u lief, niet met die zelfopofferende liefde. Het woord wat Simon daar gebruikt is, ik heb u lief met een broederliefde. Dat is in het Grieks een ander woord, dat heet filio. Dat ene woord is agape en dat is filio. Dan vraagt hij de Heer Jezus de tweede keer, vraagt hij hem ook weer, Simon, heb je me waarlijk lief met die agape liefde, met die zelfopofferende liefde? En Simon antwoordt, Heer, u weet toch dat ik u alleen maar eigenlijk lief kan hebben met die filioliefde. Als u toch kijkt naar mijn leven, hoe ik zeg maar gefaald heb. En de derde keer komt de Heer Jezus hem echt tegemoet. Dan zegt hij, Simon, heb je me lief met die broederliefde? En dan zegt hij, ja Heer, u weet dat ik u lief heb. En weet u wat zo mooi is? Dat is de laatste keer dat Simon genoemd wordt. Ik moet het thuis maar allemaal lezen. Want dan komt er iets geweldigs. Ze moeten wachten op de Heilige Geest. En dan is het zo dat er iets indrukwekkends gebeurt. Vanaf het moment dat de Heilige Geest is uitgestort, wordt hij niet meer Simon genoemd, wordt hij Petrus genoemd. En je ziet vanaf dat moment dat er vanaf die dag van Pinksteren, als de Heilige Geest eigenlijk in het leven van deze mensen wordt uitgestort, als die Heilige Geest in het leven van Petrus wordt uitgestort, dan is het zo dat totaal andere mensen zijn geworden. En daar is eigenlijk alleen maar één verklaring voor, en dat is namelijk dat de Heilige Geest in hen is komen wonen. Na de opstanding van Jezus waren ze eigenlijk niet veel anders. Ze waren angstig, ze waren teruggetrokken, ze waren bang, ze hadden alles afgesloten. Als Jezus dan in die afgesloten ruimte komt, als de allereerste keer dat hij ze dan daar ontmoet, dan zegt hij, vrede zij u. Dat vind ik ook zo'n wonder, zo'n enorme troost. dat hij niet zegt van, als hij daar binnenkomt en zegt, waar waren jullie toen ik aan het kruis was? Waar waren jullie toen ik aan het bidden was? Iedereen was weg. Nee, hij komt en hij zegt ook tegen Simon, vrede zij u. Maar na Pinksteren, dan zie je eigenlijk dat er kracht is. Dat ze getuigen zullen zijn tot in Judea, tot in de uiterste van de aarde. Vanaf die dag is er een complete ommekeer. Die kun je eigenlijk alleen maar verklaren dat de Heilige Geest is uitgestort en dat deze mensen van binnenuit compleet veranderd zijn. Ze zijn niet meer bang. Ik zal daar zo dadelijk wat dingen zien, wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Ze verloochenen de Heer Jezus niet. Als er bijvoorbeeld, ze zijn zelfs niet meer bang voor de dood. Ze deinzen niet terug. Op een gegeven moment ziet hij in Handelingen 5 dat Petrus wordt in de gevangenis gegooid. Er komt een engel die hem bevrijdt. En dan gaat hij terug. En dan wordt hij weer opgepakt. En dan wordt hij op een gegeven moment gegezeld. En dan staat er in Handelingen 5, vers 41, als ze dan zeg maar voor die raad staan, laat hij maar zien, Jesse. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat ze waardig geacht waren, moet je eens lezen, omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Deze mensen die waren zeg maar voor die raad gekomen, ze werden gegezeld, ze werden vermaand. Het is zo dat Jacobus wordt onthoofd. Dus dat is niet, zeg maar, dat wordt ook daadwerkelijk, wordt er, zeg maar, een enorme dreiging gaat ervan uit. Aan de ene kant is het niet zo dat God iedereen bewaart. Jacobus wordt onthoofd en Petrus wordt uit de gevangenis gehaald. En dan staat hij voor die raad en dan zeggen ze hem, als jij nog eens onderwijs gaat geven, dan gebeurt jou hetzelfde. En wat doet hij? In feite is het zo dat, ik vind dat een groot contrast hoe wij soms met problemen omgaan. Namelijk het contrast van, hier brengt hij de overheid tot bedaren. Hier wil hij ons beschermen. Hier wil hij bij ons zijn. Niks daarvan hier. Wat hier staat is, ze waren verblijd dat ze waardig geacht waren dat zij in zijn naam, in de naam van Jezus, maaltijd te leiden. En ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Dat was Petrus. Dat was een compleet andere dynamiek kwam erin. Dat was een man die eigenlijk niet alleen verandert doordat hij kracht heeft ontvangen, maar je ziet ook dat hij van binnenuit gaat veranderen. Hij die eigenlijk zich niet kon onderwerpen, die schrijft een brief en dan schrijft hij in Petrus 2, vers 12, in Petrus 2, dat hij zegt in 21, vers 23 tot en met 23, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf van hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is dezelfde man die dit schrijft als op het moment in de hof van Gethsemane daar Malchus staat met honderden soldaten, dan grijpt hij het zwaard en slaat hem een oor af. Deze man schrijft hier dat er, zeg maar, dat er nederigheid is, dat je niet terugschuilt, dat hij niet dreigde. Ik vraag me trouwens af, als je dat zo bekijkt, dan staan er honderden soldaten in die hof van Gethsemane. Dat karakter bevalt me best wel. Ik weet niet wat hij van plan was om die ene dat oor af te slaan, want er stonden er honderden om hem heen. Maar deze persoon, deze man, die dus in feite is, die Simon, die verandert naar Petrus in een rots die in feite dit kan schrijven. Hij was ook iemand die niet onderdanig kon zijn. Daar staat in Petrus, 1 Petrus 5, vers 5 tot en met 7, schrijft hij evenzo, wees aan de ouderen onderdanig en wees alle elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, omdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dat is de man die zei dat hij nooit Jezus zou verloochenen. Dat is die man die, zeg maar, vlucht. Dat is die man die qua karakter altijd haantje te voorste was. En die eigenlijk altijd de boventoon voert. Dat is die man die deze brief schrijft, die compleet van binnenuit veranderd is. Ik vind het zo indrukwekkend wat de kracht van de Heilige Geest is en van de kracht is van binnenuit, dat hij Simon naar Petrus en Simon een Petrus maakt. Iemand die onderdanig is, zelfbeheersing heeft geleerd, nederigheid, liefde, mededogen en moed. Eigenschappen die daar eigenlijk op volgen omdat hij hem volgde. En dan zie je ook wat dat voor een invloed heeft, wat deze man voor een invloed heeft. Ik heb wat dingen opgeschreven. Hij predikt voor 3000 mensen. Dat zie je in Handelingen 2. Hij en Johannes genezen een verlamde. Dat zie je in Handelingen 2, vers 14 tot en met 41, een prachtige geschiedenis. Hij bezat zoveel kracht dat mensen worden genezen in de schaduw. Als hij langskomt, dan proberen ze mensen in zijn schaduw neer te leggen. Hij wekt Dorcas uit de dood op. Hij verkondigt als eerste het evangelie aan de heidenen in Handelingen 10. En dan schrijft hij 2 brieven waarin hij het karakter van Jezus openbaart. En dan zie je eigenlijk hoe die man veranderd is. Is die dan volmaakt? Natuurlijk is die niet volmaakt. In Galaten 2 vind je onder andere een geschiedenis dat hij zich schaamt om met de heidenen aan een tafel te eten. En Paulus die neemt daar aanstoot aan. In Galaten 2, daar wordt beschreven dat hij echt huichelt. Dan valt hij in het oude patroon. Maar je ziet eigenlijk dat deze man van Simon tot Petrus wordt. En wat ik u wil schetsen, en dat heb ik nu samengevat. Ik heb dit eigenlijk als een voorbeeld genomen om u bewust te maken wat de Heilige Geest nu eigenlijk in ons leven bewerkt. Wat de Heilige Geest in ons leven bewerkt. Het eerste is dat hij openbaart een intieme kennis van de Heer Jezus. Een hartskennis. Dat je hem echt leert kennen. Petrus die heeft Jezus, zeg maar, voor die opstanding en na de opstanding is het zo dat hij door de Heilige Geest ging die veel meer zien van wie Jezus is. Als je die brieven eigenlijk leest, die 1 en 2 Petrusbrief, dan zie je dat het karakter wat hij daar beschrijft, dat is het karakter van Jezus. En daar heeft hij zich naar uitgestrekt. En hij is diezelfde Heer die hij is gaan volgen, daar is hij op gaan lijken. De Heilige Geest die heiligt. Wat betekent dat? Hij zet apart. Heiliging, zeg maar, we zeggen, dat is echt de naam van hem. Heilige Geest. Weet je, de Vader is heilig, maar we noemen niet de Vader Heilige Vader. En Jezus is heilig, maar we noemen niet Jezus de Heilige Jezus. Maar de Heilige Geest wordt de Heilige Geest genoemd, omdat hij in Petrus en in u een werk begint van heiliging, van apart zetten. En je, zeg maar, laten opbloeien van een Simon naar een Petrus. En dat je gelijk, zeg maar, dat je naar het beeld van de Heer Jezus gevormd wordt. Dat er zichtbaar is die liefde en die nederigheid, het geduld, die zelfbeheersing. Je ziet uit het leven wat ik u heb laten zien. Daar zie je dat er, het is een overvloedig leven waaruit leven voortkomt. Je ziet dat er, waar hij ook komt, er komt leven uit voort. Het is, zeg maar, de Heilige Geest die een overvloedig leven geeft van binnen. En mensen die met Petrus in aanraking komen, daar komt overvloedig leven uit voort. En een leven dat gekenmerkt wordt door kracht. kracht en geen angst voor de dood. Een leven wat zegt van omwille van de naam wil ik lijden. Zo, wat heeft dat nu met u te doen? Want u beluistert dat allemaal en het is tot nu toe beschouwend. Hè? Is dat voor ons ook überhaupt mogelijk? Is dat nu alleen voor Petrus, Johannes en Jacobus? Je zegt nu drie dingen. Het eerste is eigenlijk dat je zegt dat ik op Jezus kan gelijken, dat het een overvloedig leven is. En het derde, dat is dat we geen angst meer hoeven te hebben voor de dood, dat er een kracht van uitgaat. En weet je, soms zie ik dat we zo met het woord omgaan, zoals Jacob met het woord omgaat. En wat bedoel ik daarmee? Op een gegeven moment, dan komen die mensen, dan komen die zonen terug. Jozef die is in, Jozef is in Egypte. Ik maak even een hele sprong, maar ik wil u eventjes iets laten zien. Hoe dat in ons leven kan werken. En wat er nodig is, dat je niet alleen beschouwend kijkt en denkt, dit is voor anderen. Die zonen komen terug, Jozef heeft zich openbaar gemaakt. Jozef is degene die als tweede man in Egypte eigenlijk heerst. Dan komen die zonen terug en dan staat er dat ze Jacob vertellen dat Jozef leeft. En wat is dan de reactie van Jacob? Zijn hart blijft er koud onder. Hij gelooft het niet. Hij gelooft het niet. Zijn hart bleef er koud onder. Ik vind dat zo. Je moet het thuis eens lezen wat daar gebeurt eigenlijk. Die broers van Jozef komen terug. Ze hebben heel wat op de kerfstok. De meeste van jullie kennen dat verhaal wel. En Jozef heeft zich geopenbaard, zij komen terug en dan staat er, het hart van Jacob bleef er gewoon koud onder, dat ze hem vertellen dat Jozef leeft. En dan zien die zonen dat en dan gaan ze hem vertellen, dan gaan die zonen van Jacob, die gaan Jacob vertellen alle woorden die Jozef gezegd heeft. En ze laten bewijzen zien. Want Jozef, die dacht al, als die met een verhaal komen dat ik leef, en mijn vader, die heeft al jaren, heeft hij eigenlijk gedacht dat ik dood was, geef ik bewijzen mee. En hij geeft bewijzen mee met de wagens en de spullen die ze uit Egypte hebben meegenomen. En op dat moment komt er geloof. Komt er geloof in het leven van Jacob. En daar staat daar, maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag en Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op en Israël zei, genoeg, mijn zoon Jozef leeft, ik zal gaan, ik wil hem zien. Voordat ik sterf. En weet u wat dit is? Dit is een geloof wat in actie komt. Weet u, soms denk ik, we geloven die dingen wel, die ik hier sta te verkondigen over Pinksteren, en dat Simon een Petrus wordt. En dan kijken we daar beschouwend naar, zoals Jacob, en ons hart blijft er koud onder. We blijven er gewoon koud onder. En dat komt gewoon omdat we niet geloven. En weet je wat zo prachtig is? Dat vind ik zo indrukwekkend dat Jezus wist dat. En de Heilige Geest die is gekomen, die is nu net gekomen. Omdat hij weet dat we een koud hart hebben. En die Heilige Geest die is gekomen met bewijzen. En die komt in je hart. En dan weet hij dan is het zo, dan ik barst dan van binnenuit. Dan zeg ik, Heere God, dan wil ik ook met u als Jacob vechten. Dat hij niet weggaat en zegt, Heer, zegen me met zo'n leven. Ik wil zo'n leven. Ik wil als mensen met mij in aanraking komen, dat ze een leven van u zien en dat ik overvloedig mag zijn. En als ik aan een sterfbed sta en mensen moet troosten, dat ik echt weet, we hoeven geen angst voor de dood te hebben. Ik heb die angst niet meer. En ik weet niet hoe het zal zijn als ik op mijn sterfbed zit en lig. Maar ik weet dat de dood is overwonnen, omdat de Heilige Geest in me leeft. En ik heb die angst niet meer. Ik wil die kracht. Ik wil vanuit een overvloedig leven leven. En ik wil, als ik lijd, ook kunnen zeggen, Heer, als het om uw wil is, en als er smaad is op mijn leven, en het is omwille van uw naam, dan vind ik het een grote eer. En ik klamp me daaraan vast. Ik klamp me daaraan vast. Ik vind het zo schitterend dat God met zo'n man op pad gaat. Zo'n haantje de voorste. Iemand die hem verloochent. Iemand die half werk levert. Iemand die na de opstanding ook denkt van oké, Jezus is opgestaan, maar ik ga vissen. Voor mij ligt er eigenlijk helemaal geen roeping meer. En dan komt Jezus, hij neemt hem met Simon aan. Hij zegt, Simon, heb je me lief? En dat is de laatste keer. Dan wordt het Petrus. Dan is hij een Petrus. En weet je, ik wil je echt uitdagen op deze dag van Pinksteren. Dat u, ik weet niet hoe u hier zat toen ik aan het preken was. Of uw hart koud was. Dan is dat een signaal. Dat is een diep signaal. Voor uzelf. U zit in de gevarenzone. Dan zult u ook, als uw hart koud is, om u heen niet die kracht zien. Dan zul je ook niet zien dat mensen tot geloof komen. Als uw hart koud is, dan is het zo dat u die dingen niet zult zien. Maar op het moment dat u die Heilige Geest echt toelaat en zegt, Heer, doe met mij wat u wil. Kom met mij tot uw doel. Heer, dit is ook voor mij. Ik klamp me daaraan vast. Ik laat u niet gaan voordat u me zegent. Dan is er Pinksteren. Dan is er Pinksteren. En dan mag je vanuit die overvloedigheid, mag je echt leven. Het is een hele grote, intense zegen. Laten we zo samen even stil zijn. Ik wil ook echt de muzikanten vragen om naar voren te komen. Ik wil u zo echt vragen om te gaan staan en dan wil ik echt zo voor ons samen bidden. Heere God, u weet hoe we hier staan voor uw aangezicht. U kent ons hart. Heere God, u kent ook ons hart hoe we echt voor uw diepe genade mogen buigen. En Heer, we danken u voor uw grootheid en voor uw diepe liefde voor ons. En we zien ook in het leven van Petrus hoe u echt in ons leven kunt komen en ons van een Simon een Petrus maakt, ons een nieuwe naam geeft, een rots. En dat u met hem aan de slag gaat door die uitstorting van de Heilige Geest en dat deze man echt een andere man is geworden. Een man met passie. Een man met diepe moed, grote moed. En dat u door hem heen echt leven geeft. Overvloed. Vader, we willen u zo bidden dat we ons willen uitstrekken naar zo'n leven. Dat is waarom u de Heilige Geest heeft uitgestort. Heere God, we willen u zo danken daarvoor. Dat we dat van binnenuit mogen weten. Dat u ons verandert naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Vader, wil u ons echt tegemoetkomen als er een koud hart is. Dat we echt mogen opvlammen. Dat we ons mogen verwonderen over die Zoon die u gegeven heeft. Heer, we willen u zo echt eren. Zegent u ons. In Jezus' heilige naam. Amen.